Hi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik opnieuw een, ik kan toch echt wel stellen, een hele bijzondere aflevering voor je. Ik heb namelijk Willeke te gast. Zij woont samen met haar vriend en een kindje van 2. En er spelen nogal wat krachten in haar leven die ook de leiding is in een bepaalde manier. Nou, ze is pas een jaartje bezig met beleg. Ze heeft ooit haar ex uit de nood moeten kopen uit het huis. Ze heeft daar veel verantwoordelijkheid over moeten pakken. Nu is ze al jaren een leuke nieuwe vriend en die is ja soms wel een beetje een crypto cowboy. Alleen nu is dat echt geweldig goed gegaan in zijn geval. Waardoor er op dit moment maar liefst, luister goed, 8000 euro per maand extra binnenkomt. Bovenop een ongeveer 5000 euro netto salaris. Nou, dat levert nogal wat vragen op. Verhoudingen, vaste lasten, spaarpercentages, beleggingspercentages. Wat moeten we met het geld doen? Wat is slim? En ik ben natuurlijk razend van geïntrigeerd ook van hoe ga je hier naar om? Hoe bespreek je dat in je relatie? Hoe zorg je dat ook de rest gewoon op orde blijft als er het geld aan de andere kant tegen de plinten aanklotst werkelijk waar? Dus ik ben ontzettend blij dat ze het verhaal met mij wilt delen. En ook met jou in dat geval. Ik ga het vandaag horen. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Hi Willeke, goedenavond. Welkom in de show. We gaan gewoon lekker meteen beginnen. Ik weet dat je een trouwe luisteraar bent. Volgens mij heb je wel eens doorgestuurd dat je heel veel minuten achter je naam had staan. Dus je weet ook waar ik mee ga beginnen, denk ik.
Ja, zeker.
En wat is duidelijk op antwoord?
Een acht.
Ja, een acht. Ja. Oké.
Okay. Ja, wij zijn, of dus ik ben echt wel tevreden over onze situatie. We hebben een prima inkomen en de financiën zijn op orde. In principe verder geen schulden behalve een hypotheek. Dus zeker tevreden.
Cool. Wat motiveert je dan om toch hier in de show te komen praten? Of waarom wil je toch mee?
Sowieso omdat ik het leuk vind om over persoonlijke financiën te lezen als mensen inzicht geven in een kasboekje. Vind ik altijd leuk. Je hebt bepaalde rubrieken in tijdschriften of online. Ja, ik vind het ook wel eens leuk om mijn eigen weg te vertellen, zeg maar, waar ik nu ben. Hoe ik daar ben gekomen, dus vandaar.
Ja. Ben je altijd al goed met geld geweest? Had je het altijd al redelijk onder controle? Of moest je echt,
Ja, mijn ouders die hebben me altijd wel heel bewust opgevoed dat je echt moet sparen voordat je iets groots koopt. Die waren ook wel redelijk zuinig. Maar ik weet wel, toen ik nog thuis woonde, had ik wel altijd een schuldje openstaan bij mijn ouders. Omdat ik dan eigenlijk net iets meer uitgaf dan wat ik had. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en smijt ik het niet over de balk. Maar ik kan mezelf prima ook iets leuks vinden. Ja, maar wel altijd eerst sparen en dan pas uitgeven. Ja. Dus zeg maar, eerst gaat er per maand wat naar de spaarrekening en daarna pas uitgeven. Ja.
Ja, ik heb de situatie mogen analyseren en het ziet er prachtig uit. We gaan een heel bijzonder verhaal vertellen natuurlijk ook nog. Maar voordat ik daar kom, wat zou het voor jou dan een 9 of een 10 maken? Wat moet er echt concreet veranderen?
Nou, uiteindelijk kwam ik wel tot inzicht dat het spaarratio misschien nog wat achterblijft. Of tenminste het spaar / belegratio mag nog wel iets omhoog. Dat eigenlijk. Ja. En dat zou kunnen betekenen dat je inkomen omhoog gaat of dat je wat in je kosten snijdt. Maar,
Want wat is het nu en wat zou je wat zou moeten zijn?
29%. Ik zou wel.
29% spaarpercentage.
En ik zou best.
En dat is 29% onderdeeld onder betaalrekeningen / inbeleggingen.
Het zou best wel misschien naar de 50 mogen. Dus nog wel ambitieus.
Kijk. Oké, okay.
Ja,
ben je bereid overschot?
Ja.
Oké. Leuk. Nou, dan gaan we lekker beginnen. Ik ga een heel klein beetje de situatie schetsen. Dan pak ik er even de data erbij.
Ja.
En dan gaan we er gewoon doorheen lopen. En we gaan denk ik even eindigen met het bijzondere verhaal. We gaan gewoon eerst even de normale situatie bespreken. Dus er komt bij jullie kleine 5000 euro netto binnen, gezamenlijk. Maar dat wel ik had het net bereikt, 54 uur werken. Dus gemiddeld werken jullie 7 uur, je vriend werkt iets minder dan jij. Dat is natuurlijk, uiteindelijk denk ik super netjes. Ik dacht eerst van, het is misschien wat naar wat minder hoog dan ik soms hoor nu. Hè. Maar ja, toen hoorde ik het aantal uren dat jullie werkten, dacht ik, nou, dat is best wel goed. Nou, nog wat hypotheek aan te aftrekken, kinderopvangtoeslag, had je natuurlijk ook aantrekken. En dan had je dan een hele bijzondere inkomstenbron, maar die bewaar ik nog heel even. Ga ik eerst even naar de vaste lasten. €2300 aan vaste lasten, hypotheek, €1000, een stukje familielening. Daar kunnen we ook nog even ingaan hoe dat precies zit. Ja, verder is het redelijk normaal. Zorg, gas, water, licht, bankkost, overlijdensrisicoverzekering. Je geeft hier en daar nog wel uit aan sporten, kinderopvang, telefoon. Ja. Nee, daar staat ik zeg niet zo op reactie.
Uitspatting of zo, nee.
De enige waar ik altijd over begin is de postcode loterij. Maar ja, dat ga ik ook niet uit je hoofd praten, dus die moet je lekker houden. En aan de andere kant, ja, die €15 op die €300 gaat het verschil niet maken. Nee. Niet om op die 50% te komen. Dus ga gewoon lekker groot denken, daar hou ik van. Want je wil van 29 naar 50 en niet van 29 naar 29,2. Dus dan blijft het over 3. Ik reken nu met de hypotheek en aftrek van kinderopvang. Iets minder dan 3 blijft er over. 2600 ongeveer. Ja. En dan heb je aan variabele lasten, schat gemiddelde, 600 aan boodschappen, benzine 140. Leuke dingen samen, 310. Leuke dingen voor jezelf, 310. Sparen voor het kind dat jullie hebben, een kindje van 2. Huisdieren, sporten, daar zit sporten. En kleding, €80. En je partner heb je gegroepeerd tot diverse, en dat is ook nog eens zo'n...
Ja, dat was een beetje een schatting. Ik weet niet precies wat hij uitgeeft. Zo ongeveer. Ja.
Oké. Maar dat komt totaal, laten we zeggen, rond €1700. Dus het blijft ongeveer per maand zo'n €1300 over om te sparen. En dat is dan die ongeveer 29%. Dus een van jouw vragen was, vind je deze verhouding in balans, volgens mij?
Ja, klopt.
Dat was een vraag aan mij. Ja, ik vind het dus niet gek. Ik vind het echt best wel netjes uitzien. Dus dat is een mooi compliment natuurlijk. Maar als ik met mijn kritische bril eroverheen ga, dan zal dat altijd wat te noemen. Ja. Dus nou, ik zal de postcode loterij, als je het echt wil, is het toch weer €1500 per maand. Ik vind het onnodig, maar ja, je gaat heel boos zijn als die er bij jou valt. Dus durf het risico niet te nemen om dat te zeggen. Verder vind ik boodschappen voor een klein gezinnetje kan toch wat aan de overkant. Reden.
Ja, nou wij kopen wel heel veel biologisch. We hebben een groentepakket bij de, bij de boer. Dus dat is ook wat duurder. We hebben allebei een chronische aandoening. Waarbij gezonde voeding gewoon heel belangrijk is. Okay. En dat is ook duurder. Ja, het stond eerst op €700 zelfs. Ik heb er €100 vanaf gehaald. En daar redden we het mee. Maar vandaar dat het kan inderdaad goedkoper. Maar gezondheid is ook belangrijk. En we kunnen het betalen. Dus. Ja.
Zeker. Stel ik aan het begin de vraag, ben je bereid offers te maken? Zei je ja. Waar liggen volgens jou de offers?
Dat zou eerder in kleding, leuke dingen zitten. Of de Oslo-loterij. Streamingdiensten, dat soort dingen. Maar niet op gezondheid.
Ja. Ja, dat vind ik mooi. Kijk, dat is heel belangrijk hè, in financiën, van dat jij die vraag beantwoordt. Van wat is voor jou belangrijk? En niet dat ik ga zeggen van, ga toch maar niet op je loon zitten. Dus dat is dan eigenlijk de laatste post waar ik echt zou zitten op de winst zit. De combinatie van die leuke dingen. Kijk, ik vind kleding €80 per maand vind ik echt niet gek. Want,
nee, je zit er zo aan.
Als je het spreidt over het hele jaar. Ja, en je moet een keer een nieuwe jas of een dit of een dat.
Dat soort dingen. Ja, dat tikt natuurlijk aardig aan.
Ja, dus dat krijg je misschien, nou laten we zeggen, misschien wel net iets lager, maar daar zit niet je grote winst. Dat zit dan echt in die leuke dingen. En dat is misschien uit eten of wat jullie ook fijn vinden. Maar dan kijk ik in groepjes van 100, waar kan ik 100 besparen.
Ja, dat zou inderdaad eerder zijn.
Ja, dus. Ja, dat is echt niet verkeerd hoor, hoe je ervoor staat zo. Dus dan hebben we eigenlijk een categorie over hè, van €1300. Nou, dan gaat naar index beleggen gaat zo'n €300, sparen €300, sparen samen €600. Index beleggen kind, inclusief bijdrage van opname €100 en sparen kind €25. Wat mij daar opvalt, en ook daar vroeg je wat vind je van de verhouding. Bij je kind gaat ongeveer €125. Gaat er van die 150 gaat 15% in sparen, dus 20%. Bij jullie gaat het om 1200 euro. En daarvan gaat er 75% naar sparen. In plaats van naar beleggen.
Ja, als je het,
dus daar is het omgedraaid.
Ja.
Dus waarom durf je voor je kind wel meer een hoger percentage in te index leggen? En waarom doe je bij jezelf een relatief laag percentage in te leggen van bedrag dat je iedere maand inlegt?
Nou, omdat hij natuurlijk nog wel een brede horizon heeft. En het duurt nog even voordat hij het geld nodig heeft slash krijgt. Want het is natuurlijk gewoon in ons weer. Maar ook sparen samen is ook wel gewoon voor je buffer samen. Dingen voor het huis. Dus ja, dat wil je ook wel snel hebben, zeg maar. Of bij kunnen.
Ja.
En ik ben nu wel, ik heb inmiddels, is de verhouding wel iets veranderd. Doe ik voor indexbeleggen inmiddels 400. Dus ik ben het al wel wat aan het verhogen.
Ja.
Maar eigenlijk meer, maar als, ja, meer omdat hij, ja, hij is het gewoon nog niet nodig.
En, maar je zegt dat hij heeft lange termijn doelen. Maar jouw doelen zijn uiteindelijk een huisje op Terschelling of Spanje. En ik heb pensioen. Zijn dat ook niet lange termijn doelen?
Ja, zeker wel. Absoluut. Daarom ben ik het nu ook aan het verhogen. En blijf het spaarbedrag verder gelijk. Maar nou ja, gaat er gewoon meer naar het beleggen toe. En ook extraatjes.
Ja. Ja. Kijk, want uiteindelijk, dit is ook iets waar wij thuis wel zo hebben. Uiteindelijk, er komt natuurlijk iedere maand een nieuw spaarbedrag bij. En je kan gewoon berekenen, oké, wat zijn de korte termijn doelen? Hoe lang heb ik dat nodig? Maar ik merk dat wij als mensen soms geneigd zijn om dan te vergeten dat er iedere maand weer bij komt, zeg maar.
Ja.
En dan nemen we soms aan het begin nu wat weinig risico, maar uiteindelijk er komt nog meer terug. Of je salaris gaat omhoog. En daar zijn we wat risico-averser, in ieder geval zelf. Als ik jou een beetje gesproken heb het afgelopen uurtje, denk ik dat je dat ook hebt. Dus daar zit misschien nog, of als je gaat rekenen, wat is nou het rendement op spaargeld, is gewoon niet zo hoog.
Nee, klopt.
En je zegt buffer, maar jullie hebben serieus backup of buffers. Gezamenlijk.
Ja, is ook zo, ja. Misschien ook, is het ook nog omdat ik nog niet zo heel lang bezig ben met beleggen. Nu sinds een jaar. Dus dat het nog, dat je nog een beetje comfortabel daarin moet gaan voelen. En het is ook fijn dat jij meekijkt en dat ook aangeeft. Want zelf zie ik natuurlijk wel dat ik in verhouding meer spaar, maar sta ik er niet zo bij stil.
Ja. Nee, maar oké, er is geen goed of fout. Ik deel inderdaad wat me opvalt.
Ja, en, goed inzicht.
Ik denk dat het een goed punt is. Ik denk dat het helemaal aan het draaien is om gewoon te zeggen van nou, ik voel me steeds comfortabeler met indexbeleggingen. Dus na een jaar gaat er weer 100 euro bij en na twee jaar. Dat heel gezond is om dat niet te overrushen. Dat het een beter patroon is dat je iets rustiger bent. Dat je zegt, nou, ik ga altijd als het echt kan, ga ik dan bedrag verhogen. En dat je zegt, oh, nu 500 en dan toch volgende maand weer terug naar 300. Dan word je onrustig, denk ik.
Ja, en zeker bij de, ik heb zomaar twee brokers. Bij de ene kan het ook niet. Dan kan je niet elke maand je maandbedrag veranderen. En bij de ander kan je wat meer mee spelen. Ja.
Oké. Zijn er nog vragen hierover? Want anders ga ik de grote bom moeten starten.
Nee. Verder geen vragen.
Oké. Nu is het zo dat je... ik stond even met open mond te kijken. Jullie samen krijgen 8000 euro per maand aan crypto-inkomsten.
Ja, klopt.
Kun je de luisteraar meenemen wat hier gebeurt? Hoe lang al? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? En dan daarna ga ik waarschijnlijk vragen, wat doe je er nu?
Nou ja, alle credits hiervoor gaan naar mijn vriend. Die verdient zich al best een aantal jaren in crypto. En die is bij een bepaald crypto-muntje uitgekomen. Daar is hij zich om in gaan verdiepen, heeft hij ook gekocht. En uiteindelijk waren zij een project aan het ontwikkelen. En dat heeft, ik ga het niet helemaal tot in detail uitleggen. Ik wil best een naam noemen, dan zou je het zelf op kunnen zoeken als je dat wil. Maar het heeft met YouTube-filmpjes te maken en een plugin voor Google Chrome. Per dag kijken wij allebei 25 filmpjes. En,
per dag 25?
Ja.
Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt?
Nou, in het begin maakte het niet uit hoe lang de filmpjes waren, dus dan keken we vooral gewoon korte. Dus ze kijken, je zet ze eigenlijk gewoon aan.
Ja.
Maar inmiddels is het hoe langer, hoe meer punten je nog extra krijgt. Dus kijken we nu wat langere filmpjes, dus dan ben je toch wel 3 uur per dag mee bezig.
En die zet je dan aan bij het koken of zo? Of
of met ontbijten.
En heb je een coin gekocht of een NFT?
Ja, we hebben NFT gekocht, dus het was ook echt wel een investering. En we zijn als vrij vroeg ingestapt. Dus ja, het was ook wel spannend van hoe gaat het lopen en ga je investering eruit halen. Onze investering was toen $20,000.
Ja.
Dus ja, dat is best een bedrag.
Ja, inderdaad. Maar kijk, de spaarverkast uiteindelijk is natuurlijk, jij weet het als luisteraar, ik focus me heel erg op hoe dit soort dingen werken.
Ja.
We kunnen ook zeker de naam noemen, X-CAT heet het geloof ik.
X-CAT.
Voor de luisteraar die het wil. Maar ja, jij zegt ook van ik weet onvoldoende van al, ik ook, om niet echt te promoten, dus dat gaan we ook niet doen. Ik vind het juist interessant hoe je daar dan omgaat. Omdat er zulke bedragen binnenkomen, hoe je dat bespreekt, hoe je dat durft, wat je doelen dan zijn. Dus
ja.
Laten we aan het begin beginnen. Mm-hmm. Je vriend komt bij je, die zegt ik volg dit al jaren. Die zegt zullen we $20,000, euro investeren.
Ja. Ja, ik vond het een hele hoop geld. Hij had eerst voor zichzelf al bepaald wat hij mee ging doen. Toen vroeg hij, wil jij ook meedoen? Dus, nou, wat kost het? Of, nou, €2,000 per NFT. $2,000. Ja, dat is een hoop geld. En dan zou mijn buffer daar wel weer aan zijn. Dus hij zei, nou, ik wil het wel voor je betalen. Dan zet ik wat crypto om in die NFT. Ja. Dus dan voel je het in ieder geval niet in je spaargeld, zeg maar. Ja. Dus dat heeft hij omgezet. En toen zijn we gestart. En ik ben wel een beetje de rationele van de twee. Mijn vriend heeft vaak nog zoiets van, nog meer. Ja. En ik ben altijd van, nou, weet je, we mogen ook gewoon heel blij zijn met wat we hebben. Of wat je nu krijgt. Dus we hebben toen afgesproken, elke week laten we het uitbetalen. Wat we eraan verdienen.
Ja.
Ongeacht de koers, want het heeft ook met de koers van crypto te maken. Maar we laten het gewoon elke week uitkeren op een vaste dag. We gaan niet denken, oh gisteren, vandaag zat hij wel heel goed, zullen we eigenlijk morgen uitbetalen. Nee, het is gewoon die dag, dus dat hebben we afgesproken, dat we daar gewoon geen discussie over hoeven hebben.
Ja.
En zo pakken we dat aan.
Iedere week komt er €2,000 in de kant.
Ja, gemiddeld, ja.
Ja, en hoe lang is het al gaan? Hoeveel is er al
Sinds eind april zijn we ermee bezig.
Okay.
Dus dat, de investering is er al in ieder geval lang en breed uit. Ja.
Ja, ja. Dus als het vanaf nu fout gaat of zo, hè, want ik soms kan ik ook niet goed uitleggen hoe het werkt, dan is het echt jammer van het resterende deel en jammer dat de inkomstenstroom ontbroken. Maar dat is ook voor jou, als ik goed heb, de reden dat je zegt, dit zie ik volledig los van de rest van het plaatje.
Ja. Ja, we doen er geen. Het is niet dat we minder zijn gaan werken en dat we dit zeg maar ter vervanging van het salaris doen. We betalen er geen vaste lasten van. We sparen gewoon nog steeds maandelijks het bedrag van het salaris. Het is echt een extraatje. Ja.
Wat een ontzettend graag verhaal.
Ja, het is wel absurd. De mensen die het weten, mijn vrienden en zo, die staan ook wel echt. Vreemd te kijken. En hij heeft dan één vriend die het ook hetzelfde doet. Dus daar kan hij ook gewoon mee sparen. En dat is ook wel heel fijn.
Ja.
Ja.
Oké. Maar wat doe je dan met dat? Ja, dat komt binnen. Iedere week. Laat het even op weekbasis zeggen.
Ja.
Waar gaat het heen?
Nou, het gaat deels. Ik krijg een soort salaris uitbetaald. €500. Ik heb nog een familielening bij mijn ouders lopen vanwege de hypotheek. We hebben toen wat bij mijn ouders geleend voor de verbouwing.
Ja.
Dus ik betaal, dat waren 120 termijnen en ik moest er nog 80. Dus ik betaal nu 2 termijnen per week af aan mijn ouders.
2 termijnen per week?
Dus dat is in de maand gewoon 8 termijnen. Dus dat zijn gewoon 8 maanden die ik normaal zou betalen. Waardoor ik dus nu eind van het jaar klaar ben met afbetalen in plaats van over 3 jaar. Dus dat biedt ook weer extra ruimte natuurlijk gewoon in de financiën.
Zeker. Want dat betekent dat het familielening momenteel €205 per maand. Dus dat wordt gewoon rap. Aan het einde van het jaar is dat al nul.
Ja.
Oftewel, zelfs zonder dat, dan haal je dan ineens van €1,300 als je er al €1,500 aan over het einde van het jaar.
Ja, klopt. Ja.
En je spaarpercentage hier opeens heel anders.
Ja, klopt. Dus dat zou super fijn zijn als die is afgelost. Dus daar gaat een deel naartoe. We gaan eind dit jaar voor 6 weken naar Spanje toe.
Ja.
Voor een workation.
Kijk.
Dus we hebben een appartement gehuurd. En je moet daar naartoe komen.
Ja.
Dus je wil daar wat uitgeven. Dus daar sparen we €500 per week voor. En de rest gaat naar mijn vriend zijn spaarrekening om zijn buffer weer aan te vullen.
500 euro per week, wat gaat Spanje in totaal kosten? 6 weken?
Ja, volgens mij was het appartement 4000 euro.
Okay.
We hebben ook weer, ja, het is niet het meest goedkope appartement.
Nee, nee, zeker niet. Niet op bezuinigd.
Nee, niet op bezuinigd.
Nee.
En ja, mijn vriend vliegt bijvoorbeeld terug en ik ga met mijn vriend, die werkt in het onderwijs, dus die kan niet 6 weken naar buitenland.
Oké.
Okay. Dus ik ga, ik blijf iets langer, dus hij vliegt terug en ik rijd terug. Dus ja, vliegtickets. Ja, we hebben het nog niet precies berekend.
Oké. Maar mag het kosten, maar nou, dan komt hij binnen. Dus, dus we hebben versneld aflossen. Workation.
Ja.
Stukje extra sparen slash salaris dan.
Ja.
Ja, en blijft er nog iets over?
Nee, dat is het. Verder doen we eigenlijk... we gaan niet extra winkelen. Of, het is gewoon een beetje financiële veiligheid achter de hand, zeg maar.
Ja. Okay.
Wellicht nog wel een nieuwe auto, deze tweedehands. Maar dat zouden we daarvan kunnen kopen.
Ja, oké. En wat is de reden dat je niet, je bespaart uiteindelijk geld omdat je kosten naar beneden gaan, dus je lost versnelt van je ouders. Daar zit een bepaald hypotheekrentepercentage op.
Ja.
Nou, dat is enkele procent. Ik geloof 1% of 3 in jouw geval.
Mm-hmm.
Wat is dan de reden dat je zegt van, hey, in plaats van dat ik 1600 euro per maand aan hun geef, geef ik 800 en stop ik ook nog eens 800 euro in indexfonds bijvoorbeeld, waar je een verwacht hoger rendement hebt dan die 3%. Hoe kijk je naar dat soort keuzes?
Omdat ik het, ja, ik hou niet zo van schulden. Dus hoe eerder ik iets af kan betalen, hoe beter.
Ja.
En het zijn natuurlijk op zich nog wel een hoop termijnen. Maar het voelt voor mij beter om dat eerst af te lossen en daarna gewoon meer ruimte te hebben om te beleggen.
Ja, snap ik. En het is natuurlijk ook nog een paar maanden, dus dat is ook...
Ja, en stel het zou wel wegvallen, de extra inkomsten, dan is het wel fijn als die lening gewoon afgelost is.
Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het wel redelijk beeld geeft. Dus. Laten we ook nog even dan naar je vermogen kijken.
Ja.
Twee hypotheekdelen, eentje van 220.000, eentje van 30.000, dus dat is totaal 250.
Ja.
Familielening 20, ongeveer, ik rond alles even af, kom je op 270. Familielening is heel snel weg. Het plan is dan, begrijp ik daarna, om niet de rest ook versneld af te gaan lossen, of ga je dan misschien een deel doen?
Misschien wel. Ja, ik heb wel een beetje over nagedacht, maar nog geen beslissing overgenomen. Nee.
Ja, want je hebt een van de hypotheektarieven, even kijken, is op de tweede hypotheek dan 1,5%, 1,05?
Ja, dat is de kleine hypotheek.
Kleine deel, ja. 30k. En dan heb je ook nog 2,6% op de eerste hypotheek.
Ja, klopt.
Maar de waarde van je huis is bijna 4 ton. Dus je hebt al een geschatte overwaarde van zeker 1,5 ton.
Ja.
Dat staat er ook best wel lekker voor, hè?
Ja, zeker.
Goh. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ik denk dat het een goed beeld geeft voor de luisteraar. Heb jij je vragen over?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Oké, want dan komen we bij het interessant stukje. De beleggingen en de cap. Dus jullie hebben... we beginnen bij jou. Jij hebt ongeveer 5k zelf. Dus dat is waarvan... 2 in indexbeleggingen en 3 in crypto.
Ja.
Dan hebben jullie nog ongeveer 1k op een kindrekening staan.
Ja.
Dan heeft je partner 50k in crypto.
Ja.
En dan hebben jullie gezamenlijk een spaargeld 25.
Mm-hmm.
Waarvan het grootste deel van op zijn spaarrekening staat.
Ja.
We hebben samen 2000 euro.
Mm-hmm.
En op jouw spaarrekening staat 5000 euro.
Ja.
Dus bij jou is de verhouding, je hebt ongeveer 10k, dat kunnen we vooral naar jou kijken natuurlijk, waarvan 50% cash is, 20% indexbeleggingen en 30% crypto.
Ja.
Ben je daar blij mee? Die verhouding?
Nee.
Wat zou je willen?
Ik zou wel meer in aandelen willen.
Oké. Okay.
Maar daar ben ik nog niet zo heel lang mee bezig. Dus die... Daarom is dat ook nog maar iets verhouding. Ik ben eerst met crypto begonnen en daar ben ik nu mee gestopt in investeren. En leg nu vooral in indexbeleggingen en ETF's.
Ja. Oké, dus minder crypto. Oké, dus als we kijken dus naar hoe het nu is en je nieuwe aanwas. Dus je nieuwe aanwas iedere maand is bijna het grootste percentage indexbeleggingen en nog een stukje spaargeld.
Ja, klopt.
Ja. Hoeveel zou het spaargeld moeten worden totaal? Wanneer durf je nog meer te gaan investeren?
Voor mijn spaarrekening bedoel je?
Ja, dus je hebt nu 5 staan zo?
Ik zou het liefst 10.000 willen hebben.
Oké. Okay.
Inmiddels is de spaarrekening ook weer wat gegroeid. Het staat nu 6500.
Ah, 10. Ja. Okay. En dat voelt toch een fijne buffer? Nou, top. Hè?
Ja,
waarom hebben jullie dan samen dan maar 2?
Omdat dat eigenlijk de spaarrekening is waar we ook weer uitgaan van doen voor het huis bijvoorbeeld. Dus dat is meer een beetje de spaarrekening waar we ook gewoon van uitgeven. Ja.
Heb je daar potjes? Want je zegt, ik heb daar een aantal doelen, zoals dingen voor het huis. Is dat onderverdeeld in potjes?
Nee, eigenlijk alleen is Spanje een apart spaarpotje. Maar verder niet voor het huis, nee.
Okay.
Maar het zou nog wel een idee zijn.
Ja. Ja, want dat valt mij dan op, zeg maar. Dus ik vind het geweldig dat jullie zoveel geld binnenkrijgen per maand.
Mm-hmm.
Maar er staat een relatief laag spaarrekening. Dus ik heb het gevoel dat er nog een beetje een disbalans zit in de verhouding.
Ja.
Je zegt, mijn vriend zoekt veel risico, ik ben rationeler. Nou, je hebt al afgestemd dat je het lekker laat uitkeren. Ik denk dat dat goed is. Hè. Ik ben sowieso ook risicoavers.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon om die verhouding sneller in balans te brengen eigenlijk. Dus, want even als je het echt plat laat, hè, wat je ook aan het begin een keer zei en deed van oké, als ik alle crypto eruit streef, hoe sta ik er dan voor?
Ja.
En ik denk dat dat een hele gezonde manier is om ernaar te kijken. Want als je een ander advies mag geloven, is misschien 1% in crypto een goed idee.
Ja, dat is een verschil. Ja.
Ja, nu kan je niet bepalen wat je vriend doet. En dat is ook dankzij zijn, of mede dankzij zijn gedrag, zijn jullie er veel beter van geworden.
Ja. Ja, dus het is ook niet meer, hij koopt er niet meer veel bij. Dus dit is gewoon wat hij heeft laten staan. En ik denk dat het ook wel een beetje uit verhouding is, omdat we nog niet, we zijn 3 jaar samen, dus dat is nog niet super lang.
Ja.
Dus we hebben ook nog niet heel veel samen, zeg maar, opgebouwd. En ik kwam ook gewoon met minder spaargeld in de relatie. Dus dat hangt wel wat scheef. Ja.
Ja. Ja, dus er zit gewoon in een totaalplaatje. Jij hebt het huis, hij heeft meer spaargeld. Je bent pas 3 jaar samen. Ik denk dat daar gewoon de uiteindelijke winst zit. Van een beetje de story of the crypto, zeg maar.
Ja.
Hoe gaan we dat doen? Wat zijn die spaarpotjes? Want hoe lekker zou het zijn als je, zeg maar wat, je kind nog een grotere voorsprong kan geven?
Ja.
En daar hoeven jullie nu relatief weinig voor in te leggen, zeg maar. Of ook op je eigen indexbelegging. Percentage van die 8k per maand. Stel dat dat 100 euro extra is. Dan heb je zo'n klein percentage van 8k extra in voor je kind of voor jezelf.
Ja. Ja.
Dat ik denk, misschien mag je dan een tandje terug doen in de andere dingen. Dus dan bedoel ik de workation en de aflossing op de vuurwerk. Het zou niet erg zijn om daar iets rustiger in te doen.
Ja, dat je het iets meer verdeeld mag over de verschillende categorieën.
Ja, zou kunnen. Ja. Uiteindelijk, wat ik zeg, muziek niet direct opvolgen.
Nee, maar het zit wel aan het denken.
Ja, dat is het hele idee van dit soort gesprekken. Het zijn ook na te denken.
Ja.
Dat je andere perspectieven krijgt dan hoe je er nu naar kijkt.
Ja.
Dus dat eigenlijk. Ik denk dat jullie daar gewoon samen nog af en toe lekker over moeten praten.
We daar misschien wel meer moeten doen. Ik denk, jij vroeg ook in het voorgesprek van, doen jullie het wel echt samen?
Ja.
Daar ging mijn gedachten nog even overheen. Maar ik denk wel dat we het nog best wel voor onszelf doen.
Ja.
Maar ook wel omdat ik er ook alleen voor heb gestaan. Voordat ik hem leerde kennen. Nadat ik van mijn ex ben gescheiden.
Ja.
En toen moest ik het gewoon allemaal zelf doen. En er zijn bij mijn ex ook wel wat financiële problemen geweest. Dus ik vind het ook wel lastig om dan het uit de handen te geven om... Ja, of om echt samen het geld te verdelen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ik wil zeggen, I feel you, want jij komt uit een andere positie. En dan heb je nu een leuke vriend, maar die neemt ook nog eens veel risico. Terwijl jij juist je eigen boontje moest stoppen en je huis moest overkopen van je ex. Ja,
ja.
Dan snap ik wel dat dat zwaar weegt. Maar ik denk dat zie ik wel terug aan aan je cijfertjes.
Ja, ja.
En dat betekent niet dat het gek is, hè? En dat denk ik gewoon juist dat het leuk is. Van, hey, hoe kunnen we dit nog slimmer doen? En wat zijn...
Misschien dat ik het ook niet gewend ben uit het verleden. Omdat mijn ex totaal zich niet bemoeide met financiën. En dat je het dan ook niet gewend bent om samen te doen. Dus dat je het nu ook nog een beetje soort alleen doet, zeg maar. En hij weet wel gewoon wat er in en uit gaat. En wat op spaarrekening staat. Maar, misschien kan het inderdaad nog iets meer.
Ja. Oké, okay. Nog een vraag. Je zegt aan het begin al wat over opofferingen. Waarom gaan jullie niet nog een paar uur meer werken?
Hij of ik?
Allebei. Of jij of hij? Of ik zeg altijd 1 plus 1 is 3, hè? Dus misschien nu jij en dan hij of andersom? Ja.
Nou, ik werk nu inderdaad meer. In principe zou ik nog 2 uur meer kunnen werken dan zit ik aan een 36-uur contract.
Okay. Ja.
Maar nou ja, wat ik al eerder zei, we hebben allebei een chronische aandoening. Hebben ook wel gewoon energie nodig voor een zoontje.
Ja.
En daarbij, dan moet je ook meer opvang hebben. Dus dan ga je daar natuurlijk weer meer aan betalen. Dus ik kies ook wel bewust voor, vooral mijn vriend heeft bewust voor gekozen om 3 dagen te gaan werken. Ook vanwege gezondheid, maar ook wel om bij onze kleine te zijn.
Ja,
en omdat we verder... Ja, zeker. Nou, het is wel luxe, ja. En omdat we verder gewoon wel echt prima uitkomen.
Ja, zeker. Maar dat is het, hè. Zelfs als alle extra inkomsten wegvallen, sta je er nog steeds helemaal niet verkeerd voor met een mooi spaarpercentage van bijna 30%. Gaat dat spaarpercentage rap hoger worden, zal het niet in 1 keer 50% zijn. En is het ook gewoon heel moeilijk om in 1 keer met zulke grote bedragen te dealen. Als ik in die positie sta, weet ik niet beter zou doen. Hoor. Dus,
Ja, weet je, het kan altijd meer. En we zijn ook gewoon tevreden met hoe het gaat. Dus dat is ook wat waard.
Ja, ik denk dat je zeker in je handjes mag wrijven. En het is goed dat je nog steeds eager bent. En wat ik vind het persoonlijk in ieder geval heel knap, dat je... Dat je hele totale plaatje nog steeds heel erg klopt, zelfs als je een crypto west hebt.
Ja.
Dat vind ik opvallend goed.
Mm-hmm.
Dus je hebt wat tips gekregen, denk ik. Hè? Leuke dingen doen. Toch nog eens goed kijken naar die 8K, wat er wekelijks binnenkomt.
Ja.
En ook wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn als je nu toch nog even, laten we zeggen... 10.000 extra op een inmiddelbelegging weten te zetten voor je kind of voor jezelf of zo.
Ja.
Ja, dat zijn wel een life-changing bedragen dan. Mm-hmm. Voor jullie anderhalve maand wachten.
Ja, absoluut.
Dat is gewoon, dat moet denk ik het gesprek zijn tussen jou en je vriend en tussen mij en jou.
Ik heb hem genoteerd.
Ik geef jou suggesties,
ik heb hem genoteerd, ja.
Ja, oké. Volgens mij heb ik dan jouw vraag ook wel een beetje meegenomen in dit verhaal.
Ja.
We hebben je doelen genoemd. Nou, je zegt dat is het huisje of eerder stoppen met werken. Het is moeilijk om daar een bedrag op te plakken.
Ja. Ik heb inmiddels het boek gelezen van Oetjan Posma.
Oké.
Miljonair met een gewone baan. En hij heeft daar natuurlijk een rekenformule voor.
Oké.
Dus dat maakt het wel in ieder geval iets concreter.
Wat was die van hem?
Ja, volgens mij 25 keer je jaar uitgaven.
Oh, ja.
En dan kan je 4% per jaar opnemen.
Ja, dat is een oude studie inderdaad. Die is in de fire community heel vaak gebruikt. Ja. Maar het is een prima...
het geeft je in ieder geval een beetje een beeld inderdaad. Ja. Dus dat dan...
Ongeveer moet je dan.
Ja, dat is best ook geld.
Dat is best wel geld.
Ja.
Aan de andere kant, met 8000 euro per maand.
Ja, dat zou wel het beste doel zijn. Ook, wat ik zeg, ik heb een chronische aandoening. En ik weet nog, toen ik mijn hypotheek afsloot, toen had ik met financieel adviseur daarover. Ik weet niet of ik mijn pensioenleeftijd werkend ga halen. Toen zei hij, daar kan je voor verzekeren. En dat voelde ook niet helemaal goed. Dat is heel erg vanuit angst van, als het dan fout gaat, dan ga ik me wel verzekeren. Ja. Ik neem liever het heft in eigen handen en... zorgen dat je financiële vrijheid hebt, dat het zou kunnen als ik dat wil.
Ja, dat is een verhaal. Ja, zeker wel. Het maakt wel indruk dat je dat zegt, want ik weet niet of ik dat werk moet halen. Zo.
Ja.
Dat is wel,
ja.
Dus groot gelijk dat je dan ook ja, dat die workation ook gewoon doet. Maar,
ja, ja, dat is ja, ook daarvoor.
Aan de andere kant, ja. Strenge Robin zegt, je had ook een appartement voor 2000 kunnen vinden.
Ja, dat is ook wel weer een beetje mijn vriend. Die wil dan ook wel iets leuks hebben. En mij maakt het daar niet heel veel uit als ik maar een goede internetverbinding heb dat ik kan werken. Maar,
ja, klopt. Ja. Ja. Je hebt 2000 in deze tijd staan en die geef je gewoon voor de lol uit aan een iets mooier appartement. 6 weken ja. Plezier.
Mee eens.
Daar zit gewoon echt wel nog wat winst.
Ja, ja.
Mee eens. En aan de andere kant, als hij het dan betaalt en hij heeft het verdiend, dan is het ook oké.
Ja, maar dan, je kan er dan ook weer andere dingen van doen.
Ja, zeg dan ja. Nou, dan doen we 3. Doe eentje voor maximaal 3. En die 1000, hè, dat wat we dan besparen op het appartement, stoppen we in een ander potje, wat we ook belangrijk vinden.
Ja. Ja.
Zodat hij ook zijn zin krijgt dat het niet maar op een grote hoop belandt, maar in een potje dat hij belangrijk vindt.
Ja, goeie. Ja. Ja.
Leuk, leuk. Ik denk dat we weer richting Rijnen gaan. Ik vond het ja, ontzettend gaaf om te spreken. Bijzonder ook. En om te horen dat je zo naar mij luistert.
Ja.
Sinds het naar mijn podcast, laat ik het zo zeggen, want het is misschien luisteren voor de gasten. Ja, dat jullie in zo'n mooie, bijzondere situatie zijn beland. In combinatie ook met wat je zegt met hoe je leven is. Hè? Met de chronische aandoening en waar je vandaan komt, waar je vandaan komt.
Ja.
Wow, hartstikke knap gedaan. Klinkt helemaal gezond. Of, ja, het klinkt heel logisch allemaal, zo ik het zeggen.
Mm-hmm.
Dus, ja. Als er nog iets is waarmee ik je kan helpen of als je een vraag hebt, let me know. Anders heb ik je ontzettend bedankt.
Ik heb nog wel wat nog oppopte, is dat mijn beleggingen bij 2 verschillende brokers heb.
Ja.
Maakt het nou nog uit? Qua...
Je koopt S&P 500 en meestal aandelen wereldwijd, geloof ik.
Ja, klopt.
Ja, dat is bijna iedereen doen. Dat is heel standaard. Wat het is meestal aandelen wereldwijd heeft gewoon net een iets andere spreiding.
Mm-hmm.
Dus S&P 500 is gericht op een bepaald deel van de markt.
Ja.
Maar je zult zien dat een groot deel van de meeste aandelen wereldwijd, er zitten ook die bedrijven erin. Dus dat op zich maakt het voor een deel niet uit, eigenlijk mijn beste antwoord. Het maakt wel uit, ja.
Mm-hmm.
Volgens de theorie die ik in ieder geval aanhang, die variantie iets groter met S&P 500. Dus dat zou iets meer op kunnen leveren dan het gemiddelde van 7, maar ook iets minder.
Ja.
En bij meestal wil je gemiddeld niet op die 7, maar aan de andere kant, ja, de toekomst moet het laten blijken. Dus ergens soms denk ik zelf ook wel eens van ja, wat als nou blijkt over 20 jaar dat de hele strategie tegenviel. Ja.
Ja. Je weet nooit van tevoren. Maar ook omdat je bij 2 brokers zit qua kosten en zo, zou dat nog uitmaken?
Ze zijn allebei
laag.
Allebei net iets andere kosten, allebei relatief laag. Dan ga je de strijd niet meer winnen of verliezen.
Nee.
Ja, alleen op een gegeven moment moet je misschien kijken voor het overzicht. Hè? Als je op een gegeven moment, nou dan ga je weer nog een indexfonds erbij en dan doe je Europa erbij en dit erbij. Ja, en op een gegeven moment, wat ben je dan exact? Wat is dan je strategie rondom indexfonds? En ik denk dat mijn punt dan zou zijn van denk goed na wat dan echt die strategie is.
Ja, ja.
Of ben je gewoon random fondsen aan het kopen, zeg maar.
Ja.
En soms zie ik bij mensen nog wel, die hebben niet echt goed een idee wat dan echt, waarom ze bepaalde fondsen kopen. Zeg.
Nee, nee.
Die horen, indexfonds coins of indexfonds semiconductor. Laten we dat kopen.
Ja, ja.
Het is een beetje gedachteloos kopen.
Ja, nee, ik probeer me echt te verdiepen en ben gewoon gestart met S&P 500. Ja.
Je bent een maandje bezig. Ja, neem lekker de tijd daarvan.
Ja.
Ja. Ja. Oké, okay. Helpt dat?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké, je weet me te vinden. Dus zeker, nogmaals, ontzettend bedankt. Ik denk een hele inspirerende aflevering. We gaan hem lekker binnenkort online zetten. En wie weet ook tegen jou. Wie weet het ook een tijdje. Want het lijkt me dan heel bijzonder hoe het dan is verlopen.
Helemaal goed. Of we nog steeds 8.000 inkomsten hebben.
Ja, of misschien wel meer. Dat jij al in Spanje zit.
Ja. Ja, wie weet.
Ja, nou ik gun het je.
Helemaal goed.
Dankjewel voor je tijd en een hele fijne avond.
En jij ook heel erg bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast en gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een review achterlaat of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan op Instagram, @thespapodcast, of mail mij op robin@thespapodcast.nl. En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt te gast zijn. Vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.